In 1 Samuel 17 waren wij gebleven en daarbij opgelopen tegen een figuur die niet meegaf, namelijk tegen Goliath. Het is het hoofdstuk over de legendarische strijd tussen David en Goliath. En we hebben ons vorige keer wat uitgebreid stilgestaan bij de beschrijving van deze figuur van 6 ellen en 1 span. Deze Goliath, de glanzende, want dat is wat zijn naam betekent. En we hebben besproken zijn verschijning in koper in hoofdzaak. Maar het zal duidelijk zijn dat op een of andere wijze deze Goliath een uitbeelding is van de grote tegenstander in het algemeen. Niet van David, maar van de zoon van David, om zo te zeggen. En waar David hier uitdrukkelijk een beeld is, een type is van de Heer Jezus Christus, is Goliath vanzelfsprekend populair gezegd een beeld van, laten we zeggen, de duivel. Op een of andere wijze. Maar dat geldt voor David ook als type van Christus op een of andere wijze. Ik bedoel, als we Christus kennen als de Zoon van God, wel, daar is David niet een type van. Hij is een type van andere hoedanigheden, uiteraard van de Heer Jezus Christus. Meer in zijn positie van Zoon des Mensen, overigens. Maar wellicht hebben we het daar nog over. Op dezelfde wijze is deze Goliath weliswaar een beeld van Satan in het algemeen, maar meer in het bijzonder van Satan wanneer hij in de toekomst ook hier op aarde zal worden geworpen. Want enerzijds zijn deze dingen vervuld geworden in de dood en opstanding van Christus. Toen het zaad der vrouw, het zaad van de slang, de kop vermozzeld heeft. Of met nog andere woorden, toen de Heer Jezus door de dood heen teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Dat was Hebreeën hoofdstuk 2. Maar niettemin weten we allemaal dat die strijd een vervolg heeft in de toekomst. Bovendien, de overwinning van David op Goliath, daarvan lezen we niets dat David op een of andere wijze gevaar liep of enigszins gewond raakte of vernederd werd of zo. Nou ja, vernederd in de zin van wie ben je eigenlijk? Denk je, dat kan jij toch niet? De woorden van die strekking komen we een paar keer tegen. Eerst door zijn broers en daarna door koning Saul. Daar ben je niet toe bekwaam, enzovoorts. Maar daar bleef het dan verder ook bij. Je kunt moeilijk zeggen dat hij een beeld is van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, waarbij hij teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Zo niet. Daarom wijst het veel meer nog op wat in de toekomst alsnog gerealiseerd zal worden, namelijk dat die figuur, wanneer die eenmaal op aarde rondloopt, inderdaad gedood zal worden en zal verdwijnen naar de afgrond, dodenrijk, of hoe we dat bij gelegenheid maar noemen. Kortom, hij spreekt net zo goed over de dagen van de wederkomst van Christus en wellicht nog wel wat meer. Niettemin, de toekomstige overwinning op de duivel is niet anders dan de verdere uitwerking van wat in het verleden al plaats heeft gevonden, inmiddels uiteraard. Maar in het Oude Testament worden gebeurtenissen van wat wij noemen de eerste komst van Christus en de wederkomst van Christus gewoonlijk niet van elkaar onderscheiden. Dat wil zeggen, ze worden als één geheel gezien. En dat daar pak een beetje een jaartje of 2000 onderbreking in zou zitten, dat wordt in ieder geval niet expliciet in het Oude Testament geleerd. In de typologie overigens wel. Daar kom je het wel tegen, maar dat is omdat we het weten. Achteraf. En dan herkennen we het en zeggen, nee, maar het is toch in het Oude Testament al vastgelegd. Al werd het dan niet geopenbaard, want zo kun je dat dan weer niet zeggen. Dat is een bekend gegeven trouwens, dat deze dingen aan elkaar vastzitten. En dat geen onderscheid gemaakt wordt tussen eerste en wederkomst van Christus zijn termen die in het Oude Testament ook niet bestaan, wordt volkomen genegeerd, enzovoorts. Pas in het Nieuwe Testament leren we daarover en dan wordt ook verwezen naar het Oude Testament, naar schriftgedeelten waaruit dat geconcludeerd zou kunnen worden. En vandaar dat hier niet goed te zeggen is waar het dan precies over gaat. Wel over allebei. Namelijk de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus met als consequentie de definitieve ondergang van de vijand. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. Tenslotte, ook als in de toekomst de duivel op aarde geworpen wordt, is dat de voortzetting van wat al lang gebeurd is. Hij is al lang in het openbaar tentoongesteld en over hem is al getriomfeerd. De rest komt nog, maar het is niet wat anders, maar het is gewoon de verdere uitwerking van hetzelfde beginsel. Nou goed. Dus, ja, hoe noem je die Goliath? Een beeld van, maar er zit nog een moeilijkheid aan vast. Dat is namelijk dat in het Oude Testament lezen wij over de komst van de Messias uiteraard, die zijn koninkrijk zou oprichten. U en ik weten dat dat al gebeurd is feitelijk, alleen het koninkrijk is nog niet geopenbaard. Dat komt pas in de toekomst, daar heb je zoiets. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant vind je in het Oude Testament ook profetieën over de komst van de een of andere koning. We hebben het vorige keer, geloof ik, daar tamelijk uitgebreid over gehad. De een of andere figuur, een hoorn, of hoe u maar genoemd mag worden in bijvoorbeeld Daniël. En daarvan is deze Filistijn, deze onbesneden Filistijn, natuurlijk een voorbeeld. Het neemt niet weg dat wij achteraf in het boek Openbaring leren dat er niet één, maar twee van die figuren komen, die overigens wel degelijk als eenheid optreden. Dat wil zeggen, de een oefent zijn macht uit, oefent al de macht uit van die ander. En dat soort dingen meer. Zij doen hetzelfde. Zij vertegenwoordigen ook hetzelfde. Maar er is een verschil. De ene is een man. En de ander is de duivel. Dat wil zeggen een engel, maar die ziet er ook uit als een man. En dan heb je er dus ineens twee. Dat onderscheid wordt in het Oude Testament niet geopenbaard. Maar niettemin, achteraf vinden we in het Oude Testament dat bij gelegenheid wel terug. Maar dat is wat moeilijker. En hier in 1 Samuel 17 vind je het ook niet terug eigenlijk. Nou ja, je vindt het misschien doordat naast Goliath nog een andere figuur genoemd wordt, maar dat is maar even en hij speelt geen rol van enige betekenis, maar hij wordt genoemd in vers 41. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David en zijn schilddrager voor zijn aangezicht. Dan denk je, oh, dat wordt gevaarlijk, er is nog iemand bij. Maar je hoort er niks meer van, wordt niet meer genoemd. Maar toch even met z'n tweeën. En wie dan wie is, weet ik ook niet. Dat maakt natuurlijk niks uit. Zij vertegenwoordigen precies hetzelfde, uiteraard. Hè. Dus dat onderscheid wordt slecht te maken. Ik probeer dus ook uitdrukkelijk het woord antichrist te vermijden, omdat dat wisselend al nagelang iemands denominatie, dan wel gezindheid, dan wel overtuiging, wordt die term wisselend toegepast op hetzij het eerste, hetzij het tweede beest uit Openbaring 13. En daar wilde ik nou maar niet op ingaan eigenlijk, hè. Dus dan vermijd u de term, waarom ook, die staat in de eerste en de tweede Johannesbrief alleen een paar keer en daarna nergens. Dus ja, en die boeken houden zich eigenlijk niet eens met het profetisch woord als zodanig bezig. Althans niet met de eschatologie. Dus waarom zou ik de termen gebruiken? Uiteindelijk gaat het toch om de macht van de duivel. Die inderdaad tot uitdrukking komt via de Filistijnen. Ik neem aan dat we het daar ook over gehad hebben. De Filistijnen zijn een uitbeelding van de oude mens, de vleeselijke mens, de stoffelijke, de natuurlijke mens, enzovoorts. En Satan heeft nou eenmaal macht over die zienlijke stoffelijke wereld en gebruikt bovendien het vlees ook om in zijn strijd tegen, in zijn opstanding tegen God en zijn gezalfde. Dat lijkt me toch ook duidelijk, hè? Dus het hoeft ons niet te verwonderen dat we zo'n figuur vinden als Filistijn, nog afgezien van, maar dat zal ik ook genoemd hebben, dat ik verwacht dat in ieder geval die menselijke figuur, die koning die komen zal, die vorst die komen zal uit Daniël 9, want daar haal ik de term even vandaan, dat dat inderdaad een Filistijn zal zijn. Hè? En daarna hebben we het geloof ik uitgebreid over Filistijnen gehad of zo. Dus ik laat het nu maar weer zitten. Voor zover het over een mens gaat in de toekomst, is het inderdaad een Filistijn. Maar de geschiedenis gaat uiteraard verder. Wij lezen vervolgens in vers 8 dat hij grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Zo staat het er niet, maar daar komt het wel op neer. En dat is ook hoe David het bij gelegenheid verderop in het hoofdstuk uitlegt. Deze woorden, grote dingen spreken tegen de Allerhoogste, heb ik even geleend uit het boek Daniël. En inderdaad uit Openbaring 13. Dat is wat aan die koning, aan die vorst die komen zal, wordt toegeschreven. Over hem wordt dat gezegd. Maar het is de uitdrukking van wat de duivel zelf doet. Grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. Hij stelt zijn woord tegenover dat van God. En eigenlijk boven dat van God. Dat is trouwens uiteindelijk wat de mens ook doet. De ongelovige mens in elk geval, om het maar makkelijk te houden aan het begin van de avond. Hè. De duivel maakt van de menselijke natuur gebruik om in opstand te komen tegen God. En wat de mens dan doet, is de dingen beter weten. Dat wil zeggen het woord van God tegenspreken. En Israël, als spreekwoordelijk ongelovig volk, in de geschiedenis, wordt dan ook aangeduid als een tegensprekend volk. En de strijd die wij als gelovigen hebben, wordt in het Nieuwe Testament beschreven als een strijd tegen tegensprekers. Nou ja, de strijd tegen de zon, de staat er. Die kent u die? Uit Hebreeën 12. Misschien toch wel nuttig om hem dan even aan te halen. Hebreeën 12, vers 4 is dat. Gij hebt nog ten bloede toen niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Waaruit men gemakshalve concludeert dat wij moeten strijden tegen de zonde. En dat is dan toch een misverstand. Het hangt er maar vanaf wat je onder zonde verstaat. Want het voorgaande vers zegt wat het is. En wat er voor de gelegenheid onder verstaan wordt, trouwens, bij vele gelegenheden moet ik u zeggen. Er staat aanmerk deze, wijzend op Christus, onze overste leidsman uit vers 2. Aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen, want gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En dus tegen de zondaren uit vers 3. Maar waaruit bestond de zonde van de zondaren uit vers 3? Uit tegenspraak. Moeilijker mag je niet zijn, hè? Het tegenspreken, alles wat in de plaats komt van het woord van God, uiteraard. Kortom, het is de duivel die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. En dat zal die vorst die komen zal in de toekomst ook doen. Al zal hij zijn woorden ongetwijfeld lenen van de duivel zelf. En daar hebben die twee figuren dus bij elkaar, hè? Die kent u toch, hè? Nog een keer zeggen met andere woorden. Er komt één hoorn, zegt Daniël. Kan niet schelen welk hoofdstuk, maar in meerdere hoofdstukken. Er komt één zo'n grote hoorn. Die zal grote dingen spreken, want hem wordt een mond gegeven. Maar die mond, dat is een andere figuur. Dat is het tweede beest uit Openbaring 13. En op die wijze vind je die twee uit Openbaring 13, beest uit de zee en beest uit de aarde of wat het maar was. Op die manier vind je die twee in Daniël wel degelijk dus genoemd. Alleen het ontgaat ons, en dat was ook de bedoeling ervan natuurlijk. Nou ja, ons niet. Het ontgaat ons niet, want wij lezen Openbaring daarnaast. Hè? Hem werd de mond gegeven, staat er dan bij gelegenheid. Of ook, en hij had de mond, grote dingen sprekende. Maar die woordvoerder, dat is iemand anders. Dat weet u toch, hè? Meestal haal ik dan meteen het verhaal aan van Mozes. Want er staat er, en Mozes zeide tot de farao. Maar we hadden al gelezen hoe dat ging, hè? Want Mozes deed niet het woord. Want God had aan Mozes een mond gegeven. En die heette Aaron. Dat was zijn broer. Heb u dat nog? Dat is aan de andere kant dan, hè? Die zal uw mond zijn, uw broer, Aaron. Die zal uw mond zijn. Dus die mond van Mozes is iemand anders. En die mond van die hoorn uit Daniël is ook iemand anders. De een is de koning en de ander is die met die mooie verhalen. En dat is de duivel. De antichrist, als u het mij vraagt, want Johannes zegt, antichrist is een valse profeet. En meer over de antichrist lees je niet. Want het woord komt verder in de Bijbel niet voor. Het is een valse profeet. Een leugenaar dus. En we weten wie dat is. Twee man naast elkaar. Dat is klassiek trouwens, in de geschiedenis ook. Je hebt één die de feitelijke macht, de officiële macht uitoefent, dat is de koning. Maar in vele gevallen loopt er iemand naast, of voor, of achter, of omheen. En die zegt het voor. Zo werken die dingen. Ja, ik ken uw geschiedenis. Nou goed, ik heb er nog een paar belachelijke voorbeelden van, maar ik zal ze u besparen. Ja, dan ontdwalen we weer af, hè. Maar hier vind je die twee als één aangeduid. Ze treden ook op als één. En Openbaring zegt dat in de praktijk ook. Ze vertegenwoordigen dezelfde machten. Nou goed. Maar hij spreekt grote woorden tegen de Allerhoogste, zei ik. Nou, er staat in vers 8. Deze nu stond en riep. In gewoon Nederlands stond te roepen. Deze nu stond en riep. Tot de slagorden van Israël. Slagorde. Ik heb het woord nog opgezocht in het woordenboek. Slagorde. Dat is wanneer de troepen zich opstellen voor de slag. Dat ging vroeger zo, hè. Toen het allemaal handwapens waren, ja. Ja, ja, ja. In een vierkant of wat het maar was, hè, of in een driehoek of wat het maar is. En met de lui met die speren en schilden voorop, zal ik maar zeggen. En de schutters wat erachter, die schoten dus over de voorhoede heen. Dat is wij met de artillerie, de infanterie ging voorop, maar de artillerie schiet er overheen. Dat is allemaal in een opstelling is dat, hè. Dat is oude krijgskunde is dat, hè. Opstelling, daar komt het woord slag. Orde vandaan. Het woord dat hier gebruikt wordt betekent trouwens niet slag, maar wel orde. Dat wil zeggen dat wat geregeld is, geordend is. Ze worden dus ook opgesteld, dat staat er later ook. Per definitie, specifieke enzovoorts. Hè. In dit geval zullen er zelfs wel loopgraven geweest zijn, weet ik niet, maar zoiets, hè. Wallen. Deze nu stond en riep tot de slagorden van Israël en zei tot hen, waarom zoudt gij lieden uittrekken om de slagorde te stellen? Want dat is wat ze daar deden, uiteraard. Ben ik niet een Filistijn en gij lieden knechten, dienstknechten, slaven van Saul? Suggererend, ik ben een Filistijn en vrij. En jullie zijn slaven van Saul. En, hè?
In de
staat het zo. Staat het er zo? Ja. Staat er vrij bij?
Ja. Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn maar slaven van Saul.
Ja, kijk. Nou, het woord vrij staat er niet bij, maar je moet het concluderen uit de tegenstellingen. Ja. Het wordt geïmpliceerd, maar ja, Ik zeg altijd, de vertalers dachten dat we het niet zouden begrijpen. En dat is vaak ook zo, hè. Ja, vooruit maar weer. Maar dat is de strekking. Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn slaven van Sal. Dat vind je nu ook nog steeds, hè. Je vindt atheïsten, die zijn vrij, want ze gaan niet gebukt onder een of andere godsdienst. En ze zeggen tegen ons dat wij slaven zijn van onze religie. Daar hebben ze precies de verkeerde voor natuurlijk, want wij niet. Maar vooruit. Maar het is een misverstand natuurlijk, want de natuurlijke mens is net zo goed slaaf. Misschien niet van de wet, maar dan wel van de zonde. Toch? Hier in Nederland. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. En ieder die de zonde doet, is slaaf van de zonde. Vandaar wij worden verlost van de heerschappij van de zonde, maar daarmee van het vlees als zodanig. En dus ook van de dood die daar aan verbonden is. Maar goed, is een aardige discussie dus. Ben ik niet een Filistijn en gij die de slaven van Saul van de wet? Kiest een man onder u die tot mij afkomen. En ja, je zou, als je doorredeneert, ben je er meteen bij de rest van de geschiedenis. Want wij kennen iemand die was onder de wet, maar die kwam, zendt mij iemand, hè? Kiest een man onder u die tot mij afkomen. Maar er was iemand die was onder de wet en die was gekomen om degenen die onder de wet waren te verlossen. Maar tegelijkertijd ook degenen die slaven waren van de zonde, niet alleen maar van de wet, toch? Dus je voelt hem hangen. Natuurlijk spreekt het over de komst en het werk van de Heer Jezus, van wie immers staat in Galaten hoofdstuk 4, dat hij geworden is uit één vrouw. Dat wil zeggen, het zaad van de vrouw, maar dat zou het zaad van de slang de kop vermorzelen. Dus je bent meteen in de buurt. Die geworden is onder de wet. En ik kwam onder de wet. En in de dagen van de wet, onder de heerschappij van de wet. Omdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Met als bedoeling dat wij die verlost zijn, de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Was de bedoeling. Maar als je onder de wet blijft leven, krijg je dat niet. Maar goed, hè. Maar dat is het idee. Nee, ik kwam onder de wet om degene die onder de wet waren te verlossen. Kiest een man onder u, onder de dienstknechten van Saul, die tot mij afkomen. Je zou de vernedering in kunnen lezen, hè. Die tot mij afkomen, indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij uw lieden tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Dat is het algemene klassieke gegeven, dat men zegt, waarom zouden we zoveel bloed vergieten? We doen het gewoon anders. We sturen iemand die het hele volk of het hele leger vertegenwoordigt naar voren. En die moet strijden met iemand die de andere partij vertegenwoordigt. Zo iemand heet trouwens van oudsher een kampioen. Dat is een kampioen. Dat is waar. Iemand die het volk vertegenwoordigt. De geschiedenis is vol met met dit soort zaken. En het is ook een Bijbels gegeven. Daarom denk ik dat de geschiedenis te vol mee is. En onthouden wij dit soort heroïsche verhalen natuurlijk ook, hè. Want in werkelijkheid, de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, in zijn eerste komst in vernedering, vertegenwoordigde wis en waarachtig de hele mensheid. Bij God, in rechten en in de strijd. Hij is dus onze kampioen. Zo zonder meer. En hij zou, was de bedoeling, want het wordt in Genesis, wat het maar was, 3, al aangekondigd. Of was het nog 2, geloof ik. Nou goed, hij zou inderdaad de tegenstander verslaan. En dat is wat hij gedaan heeft. Als onze kampioen in de oorspronkelijke betekenis van de term. En wij kennen het woord kampioen in de zin van, we gaan eerst onderling strijden wie de beste is. En dat is dan onze kampioen. En die sturen we vooruit. Maar normaal gesproken, het is degene die vooruitgestuurd wordt wie het is. En zoals Goliath de kampioen was. Ik geloof dat sommige Engelse vertalingen dat woord zelfs gebruiken in dit verband, hoor. Zoals Goliath de kampioen was van de Filistijnen, zo wordt David de kampioen van de Israëlieten. Niet omdat hij strijdt met de Israëlieten, maar omdat hij de Israëlieten vertegenwoordigt. Want dat is wat de term betekent, hè. Nou. Dan staat er vers 10. Verder zeiden de Filistijn, maar hij zegt weer precies hetzelfde. Dat klopt ook, want er staat niet verder, er staat gewoon en. En de Filistijn zeide, niet in de zin van verder, maar namelijk, het wordt nog een keer samengevat, in het kort. De Filistijn zeide, ik heb heden de slagorde van Israël gehoond, uitgedaagd namelijk, zeggende, geef mij een man dat wij tezamen strijden. Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, zo ontzetten zij zich en vreesden zeer. Want onder de wet hou je geen stand tegen de Filistijnen. En ook niet tegen de duivel. Maar daar hebben we al vele malen bij stilgestaan inmiddels. Hè? De wet was die spiegel. Je kunt je onreinheid zien, maar je kunt je er niet mee wassen. Sterker nog, het Nieuwe Testament zegt, onder de wet raak je alleen nog maar meer in de macht van het vlees. En daarmee van de tegenstander. Die immers de wet gebruikt als zijn wapen in de praktijk. En bovendien leert bijvoorbeeld Romeinen 6, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Impliceren dat als je onder de wet leeft, dan leef je onder de heerschappij niet alleen van de wet, maar daarmee van de zonde, logischerwijze. Zie? Dus verbaast het ons ook niet als hij staat, Saul en het ganse Israël hoorden deze woorden van de Filistijnen, maar ze begrepen dat ze daar niet tegenop konden. En zo is het maar net, hè. Zij vreesden zeer. Let maar op, degenen die vandaag min of meer serieus onder de wet leven, zijn bang voor God. Ja, echt wel. En terecht. Ze kunnen het niet winnen. En dan vinden we ineens David. Volgende woord is David. Erg spannend wordt het niet, hoor, in het verhaal, hè. Ja, bedoel, dat wist je al, hè, dat dat komen ging, hè. Ja. Hij vroeg aan een man. Israël wist er geen raad mee, maar wij weten in Israël eentje die goed harp kan spelen, dus misschien wordt het nog wat, hè. David nu was de zoon van de Efratitische man van Bethlehem, Juda, wiens naam was Izzi, en die 8 zonen had, en in de dagen van Saul was hij een man oud, afgaande onder de mannen. We hebben daar allemaal al bij stilgestaan, bij die dingen. En de 3 grootste zonen, dat wil zeggen oudste zonen van Izzi, gingen heen. Zij volgden Saul na in de krijg. De namen nu zijn er 3 zonen die in de krijg gingen, waren Eliab, de eerstgeborene, en zijn tweede Abinadab en de 3e Samma. Ik heb soms de indruk, maar ik kan er niet veel meer van zeggen, ik heb soms de indruk dat deze 3 namen achtereenvolgens de min of meer de weergave zijn van de geschiedenis van Israël onder het oude verbond. Dat zou niet de eerste keer zijn dat zoiets het geval is, dat achtereenvolgende namen uitdrukking geven aan de geschiedenis van Israël onder het oude verbond. Dat geldt namelijk ook voor de namen van Kain en zijn afstammelingen in Genesis. Geldt ook, denk ik, voor de namen van de zonen van Hosea in Hosea 1. En ik denk dat het hier ook zo is, maar het ligt er niet dik bovenop. Dus het is slecht te argumenteren, zal ik maar zeggen. Eliab, de eerstgeborene, betekent zoveel als God is mijn vader, of mijn vader is God, net zo u wil. Zou kunnen duiden op de oorsprong van Israël, van Gods wegen verwekt dan wel geroepen uit Egypte. Dan krijg je Abinadab. Dat betekent zoveel als mijn vader is mild, in de zin van vrijgevig. Genereus, een mooi woord, hè? Mijn vader is mild, In de zin van God is mild, God is genereus, God geeft gaven. Zou in ieder geval slaan op de zegeningen van Israël in het algemeen, en zeker die in het land der belofte. Maar de derde naam, Sama, ook bekend als Simea, maar dat heb ik u al eens eerder voorgehouden, geloof ik, wordt vertaald met verbazing. Maar eigenlijk verbleking. En vandaar afgeleid verbazing. Iemand verbleekt als hij verbaasd wordt en terugdeinst als het ware. En dat zou slaan. Terugwijking is het eigenlijk, verbleking. De kleur verdwijnt enzovoort, vervaagt als het ware. Dat idee is het. Van het woord en hoe je het dan maar moet vertalen, weet ik ook nooit zo precies. Maar dat zou kunnen slaan op de ongehoorzaamheid van Israël en het uitveden. Is dat een mooi, kennen jullie dat ook? Uitveden? Dan trek je de schuif dicht, hè? Draai ik hier de knop dicht, dus uitveden. Pst, weg. Dat is het eigenlijk, maar het verdwijnen zo langzamerhand van het volk. Het achteruitwijken, uiteindelijk in de ballingschap. Dit soort dingen kan ik niet bewijzen, maar dat vermoeden heb ik zo, hè, dat het dat uitbeeldt. Heel Israël. Maar die drie, die dan Israël in de Oud-Testamentische geschiedenis vertegenwoordigen, die worden weliswaar de grootste genoemd. Er staat zelfs bij van die eerste, de eerstgeborene, maar ze spelen geen rol van enige betekenis. Ze worden wel genoemd, maar ze doen er niks toe in het hele verhaal niet, hoor. En voor zover wel, hebben we dat al gehad. Want er waren 7 of 8 zonen, daar ga ik het niet weer over hebben. En ze worden gepasseerd en David de jongste, van wie je het niet zou verwachten, de laatste. David krijgt dan het koningschap. Maar ja, onder het motto de laatste zal de eerste zijn. En bovendien, als beeld van de laatste Adam, zeggen we, en dan hebben we dat gehad. Maar wie die anderen waren die gepasseerd worden, doet dan weinig ter zake. Dat ze niet ermee genoemd worden, hoewel ze geen rol van betekenis spelen, dat lijkt mij te zijn, omdat ze een beeld zijn van Israël onder het oude verbond als zodanig. Nou, dat blijkt ook wel, ze waren Saul nagevolgd, dus het is toch Israël onder de wet, op een of andere wijze. Als het al een overdrachtelijke betekenis heeft, dat denk ik wel. Maar goed, dus de drie grootste zonen van Izzi, vers 13, gingen heen, zij volgden Saul daar in de krijg, dienstknechten van Saul, en daarmee inderdaad van de wet. En David was de kleinste. En de drie grootste waren Saul nagevolgd, doch David ging heen en kwam weder van Saul om zijn vader schapen te weiden te Bethlehem. Het idee blijft dat toen Saul met deze Filistijnen geconfronteerd werd en dus ten oorlog moest optrekken, om zo te zeggen, toen was er voor David geen werk meer op het harpje, op de harp. Aan het eind van hoofdstuk 16, weet u wel. En dus ging hij maar gewoon terug naar huis. Weer terug achter de schapen. Dus verder niks te doen. Nou ja, voor de ethici onder ons is toch wel aardig om even te bedenken dat David heel goed wist dat hij van Gods wegen via Samuel tot koning gezalfd was. Net zo goed als dat Saul ooit tot koning gezalfd was via Samuel. Maar van David lees je niets van enige activiteit om dat dan ook ten uitvoer te leggen, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, contacten te zoeken in het paleis, daar maar te blijven en zijn invloed te doen gelden. Of hij ging gewoon terug naar de kudde. Dat is wel wat anders dan Jacob in de tijd, hè. Die deed er alles aan om dat eerstgeboorterecht te krijgen. Wat nergens voor nodig was, want de Heer had het hem beloofd. Toch?
Ja, wanneer je het uitgehaald.
Ja. Precies, ja. Maar goed, dat deed hij dus niet. Wat je er ook in kunt lezen natuurlijk, maar dat blijven uitvergrotingen uit het hele verhaal. maar zo werkt het dikwijls, is dat alvorens David aan de macht komt, op wat voor wijze dan ook, is zij herder. En dat is wat je van de Heer Jezus net zo goed kunt zeggen, voordat hij aan de macht komt, in het openbaar althans, en ook definitief die vorst die komen zal verslaan, kennen wij hem in onze dagen als herder van zijn kudde, en dat zijn wij. Nog zo'n voorbeeld voor de zekerheid, hè, want dat je die zelf bedenkt, hè, voor de zekerheid. Voordat Mozes definitief aan de macht kwam, dat wil zeggen de leiding op zich nam, dan wel kreeg van de Heer over het volk Israël, voor die tijd was hij dan toch 40 jaar herder. En buiten beeld. Nou ja, in Moab was hij. Ik zeg Moab, ik moet zeggen Midian, ja, sorry. Midian, zuidelijker, ik zei het verkeerd. Maar goed, daar waar de Bersini is, weet u wel. Maar goed, toen maar. David ging heen en kwam weder van Saul om zijn vader schapen te weiden te Bethlehem. In die samenhang lees ik hem gewoon zo. Terwijl de drie oudste zonen van Izzi naar Saul gingen om met hem op te trekken in de oorlog, ging David de andere kant op. Hij verliet Saul en ging terug naar Izzi om voor de kudde te zorgen. En dan vers 16, dan weten we hoe het met die broer zit. De Filistijn nu trad toe, let op, de Filistijn. Dat kan betekenen, dat zou kunnen betekenen, de Filistijnen, het volk als zodanig. In het Bijbelstaalgebruik valt het niet op, maar in het Hebreeuws, in de grondtekst bedoel ik, staat er wel degelijk altijd zo. Dan staat er een woord in het enkelvoud, maar het wordt het hele volk mee bedoeld. En het wordt vaak dan in het meervoud vertaald. Hè? Dan staat er Moab en dan lezen wij Moabieten enzovoorts. Of er staat er Adam en dan lezen wij in de vertaling mensen en dat soort dingen. Dus dat zou kunnen. Maar wij weten natuurlijk dat het die ene man is, maar hij vertegenwoordigt nou eenmaal al die Filistijnen, dat zit er meteen in, de Filistijn. Bij uitstek, hun kampioen, hun vertegenwoordiger. De Filistijn trad toe, des morgens vroeg en des avonds. Hij moest twee keer optreden, zal ik maar zeggen. Heb je met artiesten? Hè? Twee keer per dag. Des morgens, de matinee. Heb je een matinee? Dat is middags, hè? Hoe heet een ochtendvoorstelling? Volgens mij is een matinee in het circus de middagvoorstelling. Je zit met Frans in het hoofdje, le matin. Ja, ik weet ook niet hoe dat zit, maar doet er ook niet toe. 'S Ochtends en 's avonds heet het, 's ochtends en 's avonds. Des morgens vroeg en des avonds, als hij uit zijn bed kwam en er weer in ging. Al zo stelde hij zich daar 40 dagen lang, bij het aanbreken van de dag en bij het vallen van de avond, om zo te zeggen, richtte hij zijn woorden tot het volk en hoonde de slagorden van Israël en daarmee de God van Israël. En u weet, 40 is het getal eigenlijk voor alle vergankelijke dingen, hè? En voor de materiële dingen, voor de stof. Maar de Filistijnen zijn daar nou eenmaal de uitbeelding van. En daarvan afgeleid, 40 staat voor verzoeking. Omdat in het vlees is die verzoeking. Per definitie, hè? Dat weet u, hè. Maar 40 staat eerst voor alles wat tijdelijk is. En omdat het tijdelijke verzocht wordt, is verzoeking de volgende toepassing van de term. 40 dagen lang. Je weet meteen dat het ook niet langer kan duren dan, hè? 40 dagen. Goed. En denkt u maar aan de 40 jaar van Israël in de woestijn, de 40 dagen van verzoeking van de Heer Jezus, de 40 dagen van Mozes trouwens, op de berg enzovoort. Maar het komt nog veel vaker voor. Goed. En terwijl dat gebeurt, staat er vers 17, en Izzi zei tot zijn zoon David, neem toch voor uw broeders een eva van dit geroost koren. Een eva, hoeveel dat precies is, weet ik niet, het is een inhoudsmaat. Men zegt dat het ongeveer een liter of 40 is. Zal wel. 40 liter. Kom weer bij 40. Leuk, hè? Maar ja, liters komen in de Bijbel niet voor, dus je mag er geen betekenis aan hechten, hè? Het is Eva. Eva betekent gewoon een maat. Een hoeveelheid, een eenheid. Neem toch voor uw broeders een Eva van dit geroost koren. En deze 10 broden. En breng ze terloops. Prachtig, je leert nog eens Nederlands, hè? Wat betekent terloops? Niet in het voorbijgaan, nee. Dat is en passant, dat is wat dan, hè? Nee, terloops is gewoon lopend. Te voet. Waarbij lopen trouwens hardlopen is, dus in de looppas dus. Maar terloops is, wil zeggen, lopend. En lopend is rennend. Hè? Hm? Nou ja, daar zie je, lopen is rennen. Bij ons niet meer. Als het geen rennen is, is het wandelen in het Nederlands. Hè? Dan ga je op je akkertje. Maar ik heb helemaal geen akkertje, dus het zal niet lukken. Doe maar weer. Maar terloops wil zeggen lopend. En dat is dus inderdaad in tweede instantie rennend. In de looppas heet dat. Breng ze in de looppas. In het leger tot uw broederen. Maar breng deze 10 melkkazen aan de oversten over 1000. Nou, even vooraan beginnen. Geroost koren. Koren is door het vuur gegaan. En deze 10 broden. Dan is het nog verder afgewerkt. Maar 10 is makkelijk. 10 staat in de Bijbel altijd voor het woord van God. Dat wat van boven komt. Daarom schrijf je een 10. Ook als zo'n klein druppeltje in het Hebreeuws. Hangend aan de bovenregel. Maar hij reikt niet tot aan de onderregel aan toe. Het is een beeld van het woord van God dat als regen, als het ware, een druppeltje, van bovenaf komt. Een jot, een 10. Onze letter J of I, wat het maar is. In de J vind je het nog terug, hè, zo'n hangend ding. Maar vraag maar weer. 10 staat voor het woord van God, dat weten we allemaal. Want in het 500ste gedenkjaar van Calvijn of zoiets, want het is het van het jaar, hebben ze mij even zeker. Weten we het allemaal, 10 geboden, hè? Jawel. 10. Waarna je meteen weet wat, wat het pond van die 10 dienstknechten betekent. In handelingen, wat was het? Lucas 19 is het, geloof ik. Het woord van God kregen ze mee. En met de opdracht doet handeling totdat ik kom. 10 is het woord van God. Nou goed. En brood is de uitbeelding van. We zijn weinig creatief vanavond. Tin is de uitbeelding van het woord van God. En brood is de uitbeelding van het woord van God. De brood des levens, de brood dat uit de hemel is nedergedaald. 10 broden is dus 2 keer het woord van God. Dat is wat het uitbeeld. En breng ze snel, als een bode, in het leger tot uw broederen. En deze 10 melkkazen, het zijn er weer 10. En daarna heet het, wat staat er in jouw vertaling, broeder IJsma? Melkkazen.
10 kazen.
Kazen.
Bevel hebben gegeven.
Ja. Nou, het zijn hoogstwaarschijnlijk kazen geweest, maar het is jammer, want er staat het woord voor melk. En dat hebben de Statenvertalers dus wel degelijk laten staan. Maar er staat gesneden melk, letterlijk. Ja. Melk aan een stukje. Ja, ja, dat zijn het kazen dus waarschijnlijk, dus dat is de interpretatie, dat maken ze ervan. Het is alleen jammer dat je dan het woord melk kwijt bent geraakt. Dus het is gesneden melk. Nou ja, doe maar. En melk is een beeld van. Jazeker.
Ja,
nou ja, nou ja. op een of andere wijze, maar dat moet ik er dan altijd achteraan zeggen als het gaat over typologie. Hè? Op een of andere, op een wijze. En die wijze is vaak verschillend. Melk is een beeld van het woord van God, dat weten we allemaal, want er staat gewoon in, wat was het, 1 Petrus 2, de eerste verse. Als nieuwgeboren kinderkunst zijt zeer begeerig naar de redelijke logos. Logikos, logos, dat is het woord. De redelijke melk. Dat wil zeggen, het woord namelijk melk in de beeldspraak. Als nieuwgeboren kinderen. Zet zeer begeerig naar de melk, maar het is het woord van God. Het staat er gewoon bij. Ja, want reden, dat is woord, hè? De redelijke, onvervalste melk. Waardoor gij mocht opwassen tot zaligheid, staat er dan. Melk. En Paulus schrijft aan de Korintiërs en zegt, ik heb u met melk gevoed. Maar wat heeft Paulus gepredikt daar in Korinthe? Het woord van God. Het enige probleem dat daarna ontstaat is dat Paulus niet positief is over de melk. Hij zegt maar, het wordt tijd voor de vaste spijs. Maar neemt niet weg dat ook bij Paulus die melk, net als bij Petrus, een beeld is van het woord van God. En net als in de Hebreeënbrief. Dat zijn de enige drie schriftplaatsen die ik ken. Dat is 1 Korinthe 3. Het begin Hebreeën 5. Melk en vaste spijs. En 1 Petrus 2. Maar melk is een beeld van het woord van God. Maar melk heeft tegelijkertijd van doen toch met de zinnelijke dingen. Melk komt namelijk van de moeder, heeft een vrouwelijke oorsprong. En de moeder, dat is het zinnelijke, is het uitwendige. Ja, het is allemaal typologie, maar toch niet zo moeilijk. Die moet je langzaam een aantal keer kennen. Hè? Met andere woorden, de melk is weliswaar uitbeelding van het woord van God, maar dan het woord van God in relatie tot en in verband met aardse, zienlijke dingen. Misschien vereenvoudig ik het te sterk nu, maar als je het makkelijk wil hebben, alfa cursus zal ik maar zeggen, we doen het een beetje, het is geen beta, we houden het bij alfa. Dan zeg ik, nou ja, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb, nou dat is melk, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? De vaste spijs staat dan vervolgens voor het woord van God met betrekking tot, althans vooralsnog, onzienlijke dingen, geestelijke dingen. En de Korintiërs die met melk gevoed waren, hadden belangstelling voor de aardse dingen, maar hadden het niet op orde en hadden geen gehoor gegeven aan dat woord van God. En Paulus beklaagt zich dat hij bij hen die vaste spijs niet kwijt kan. Dat gaat over geestelijke en dus ook hemelse dingen enzovoorts. Maar wet valt in de categorie melk. Dat is het woord van God in relatie tot de oude wereld. Zie? Nee, daar gaat het over. Dus. 10 stukken melk. Ja, dat is wat er staat. Ik kan het niet helpen. Breng deze 10 melkkazen aan de oversten over 1000. En ge zult uw broeder bezoeken of het hem wel gaat. En ge zult van hem pand medenemen. Wat David hen brengt, is dus de uitbeelding van het woord van God. Maar zo kennen we de Heer Jezus ook, hè? Die dus inderdaad letterlijk zei. Ik heb je de aardse dingen verteld, melk. Maar ja, er zijn ook nog hemelse dingen, maar die zul je dan toch zeker niet geloven. Maar prediking van de wet valt in de categorie melk. En dat is wat hier benoemd wordt uiteraard. Wat de Heer Jezus predikte was namelijk niet iets nieuws, wat de Heer predikte was iets ouds. Namelijk het woord van God. Dat wil zeggen Genesis tot en met Maleachi. Dat daar over nieuwe dingen gesproken wordt, dat is waar. Maar in het algemeen gaat het dan ook nog niet eens over hemelse dingen, maar gaat het over de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Toch? Maar lees maar wat, hoe de Heer spreekt. En hoe die met de Bijbel omgaat. Hij wijst op de schriften. En stelt ze de vragen over. Terwille van de discussie. Heb je wel begrepen wat er staat? Wat is dan dit? Enzovoorts. En hebt gij niet gelezen dat? En over u zal komen, gelijk de profeten gesproken hebben, enzovoorts. Dat is gewoon het woord van God. De Joden zeiden, wij geloven in Mozes, van Johannes 5. De Heer zei, nou, als je in Mozes geloofde, zou je in mij geloven, want hij heeft over mij, van mij geschreven. En als je de schriften onderzoekt, dan zou je tot mij komen. Maar gij wilt tot mij niet komen. Want deze, die schriften, zijn het die van mij getuigen. Het is nog gewoon melk, hoor, waar het over gaat, hè. Nou goed, dat is wat hier beschreven wordt als u mij vraagt. Een beeld van de Heer die het woord van God brengt aan degenen die onder de wet leven, maar die bedreigd worden door de Filistijnen, die de strijd niet kunnen winnen, die voor een dilemma staan, enzovoorts. Goed. Hij informeert naar hun welstand. Precies. Waar hebben we dat toch meer gelezen dat iemand kwam informeren naar de welstand van zijn broederen? Jozef? Ja, is ook zo. Ja, dat is, die had ik niet in gedachten, maar is ook zo. Jozef.
Ja, dat is zo'n moest wel zorgen, maar die ben je met een jaar
aan. Ja. Wijden uw broeders niet bij, maar daar waren ze niet. Nee, ja. Ik weet helemaal of het niet meer. Waar waren ze waren bij Dothan.
Van anderen hadden ze moeten zijn, maar daar waren ze niet.
Ze waren bij Dothan, maar even kijken.
Ze hadden
even kijken welke naast. Nee, Sichem natuurlijk. Ja. Nadenk kom ik er vanzelf op. Vanwege de betekenis van Sichem. Wij zijn uw broeders niet te Sichem. Maar ze waren er niet. Toen was er een man die uitlegde. Nee, ze zijn bij Dothan. Ja. Maar Sichem is een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Waarom leg ik nou niet uit? En Dothan, dat betekent letterlijk hun regels, hun wetten. In de zin van hun eigen wetten. En toen de Heer kwam tot Israël, hadden ze moeten zijn op het punt van, nu gaat de Messias komen, nu gaat het nieuwe verbond aanbreken, Sichem, Sichar. Het enige die daar was, was trouwens een Samaritaanse vrouw. Maar via de Samaritaanse vrouw kom je bij de gemeente terecht, dat weet u toch, hè? En de 10 stammen overigens, maar vooruit. Maar ze waren bij Dothan. Dat wil zeggen, Dothan is de uitbeelding van hun eigen wet, hun eigen Joodse inzettingen. En daar hielden ze het bij en er was geen plaats voor Jozef. Maar de vraag die ik stel, ik had in gedachten Mozes. Ik ben een paar jaar verder in de geschiedenis. Mozes, toen hij een jaar of 40 was, hebben we uitgerekend, hè. Die ging eens kijken hoe dat was bij die bij die slaven in Egypte. Ging eens kijken hoe het was. En wat komt hij tegen? Niet een Filistijn, maar een Egyptenaar. En hij sloeg hem dood. De Egyptenaar. Leuk, hè? Het is in hoge mate hetzelfde verhaal. Waarbij hij hoopte dat zij in hem de beloofde verlosser zouden herkennen. Want dat staat later in Handelingen toch, hè? Dat heb je toch wel eens gelezen, of niet? In Handelingen, wat het is, hoofdstuk 8, geloof ik, in de reden van Stefanus. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Toen moest Mozes vluchten. En 40 jaar later kwam hij alsnog. En toen versloeg hij wel degelijk de Egyptenaar. Dat wil zeggen, de farao zelf. Want daar kwam het op neer. Enzovoort. Zodat u ziet dat in die strijd een onderbreking zit. Maar dat is onze tegenwoordige bedeling uiteraard. Hè. Er zit trouwens nog wat aan vast, maar dan loop ik wel erg vooruit op wat er hier verder staat. Van Mozes staat dan bij gelegenheid dat hij keek eens herwaarts. En hij keek eens. Nee, ginswaarts keek hij. Hij keek eens herwaarts en hij keek eens ginswaarts, staat er. Ik weet niet waarom de vertalers dat zo vertalen. Maar goed. En toen hij zag dat er niemand was, toen deed hij het zelf maar en sloeg de Egyptenaar dood. Nou ja, dat is wat David hier doet. Geïnformeerd is er dan niemand, maar dat staat hier verderop in het hoofdstuk. Is er dan niemand die dit doet? En heel het volk niet, mijn broers niet. Nee, was niemand. En toen hij zelf maar, toch? Dat is wat er gebeurt. En dat is wat ook inderdaad in Jesaja 59 staat. In Jesaja 59, even kijken, daar staat het in vers 15. Daar staat in Jesaja 59, vers 15. Ja, de waarheid ontbreekt er. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot roof. Wat het maar wezen mag. En de Heere zag het. Jehovah zag het. En het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Dat was in de ogen van Mozes ook zo. En in de ogen van David ook. Terwijl hij zag dat er niemand was om recht te doen, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Niet iemand die als kampioen zou optreden. Want daar komt het op neer. Iemand die het opneemt voor het hele volk. Beslot, de Heer Jezus Christus is onze voorbidder als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij vertegenwoordigt ons bij God. Hij is onze kampioen. Nou, daar gaat het dus over. Hè? Omdat er geen niemand anders was, daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem, want hij trok gerechtigheid aan als een panzer en een helm des heils zette hij op zijn hoofd, enzovoorts. En dat gaat uiteraard over de Heer Jezus, van wie dan vervolgens staat in vers 20, er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heer. Geen toch achteraf, denk ik, nieuw licht werpt op wat ons meestal wordt wijsgemaakt. Dat Mozes in het geheim stiekem, toen keek toch niemand, even een Egyptenaar in elkaar sloeg. Maar de staat wel, ik keek herwaarts en ginds was. Maar dat was niet om het geheim te houden, dat was omdat er niemand anders het deed. Omdat er niemand recht bracht. Bovendien weten wij dat heel zeker, want dit is niet maar een interpretatie mijnerzijds. Wij weten dat heel zeker, ik zoek hem nou ook maar even op, omdat het natuurlijk gewoon in Handelingen staat. Was het 8? Nee, het was 7. Zie, dat is goed dat ik het even opzoek. Handelingen 7. Waar staat? In vers 23... Nee, vers 22, Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren, was machtig in woorden en werken. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, op zijn verjaardag zeg maar, hè, kwam hem in zijn hart zijn broeders te bezoeken. De kinderen Israëls, dat waren er meer dan 3 dus, maar goed, hè. Zijn 3 broers. Maar hij ging zijn broeders, de kinderen Israëls, bezoeken. En zien de een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende, maar dat staat er in Genesis niet bij, maar dit is ook het geïnspireerde woord van God, toch? Hij meende, hij overlegde, staat er dan van Abraham, hij overlegde dat God bij machte was om Isaac alsnog uit de dood op te wekken. Maar dat staat in Genesis ook niet erbij, maar pas in Hebreeën 11. En hier staat, hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. Zo is het gegaan, hè. Maar hier ziet u wat Mozes erbij dacht en wist. Mozes wist dus dat van Gods wegen via hem verlossing zou gegeven worden. Toch? Alleen ja, het was nog even gaan, voor het zover was. Voor definitief de Egyptenaar zou worden omgebracht. Maar dat is dus wat we hier vinden. Deze David die gezonden wordt naar het volk, is hetzelfde als Jozef die zijn broeders bezoekt om naar hun welstand te informeren. Of het hun wel gaat. En ge zult van hem pand medenemen. Dat wil zeggen een bewijs van dat hij ze ontmoet heeft enzovoorts en dat hij zijn opdracht vervuld heeft. Nou goed. Saul nu en zij en alle mannen van het Israël waren bij het Eikendal met de Filistijnen strijden. Aan de andere kant van het verhaal, vers 20. En David maakte zich des morgens vroeg op en liet de schapen bij de hoeder. En hij nam het op en ging heen, gelijk als Izzy hem bevolen had. En hij kwam aan de Wagenburg. Dat is creatief hoor, Wagenburg. Er staat een woord voor... Weet u trouwens wat een Wagenburg is?
Die
ja, dat heb je gehoord van Marx, hè?
Nee,
nee, niet Karel. Maar die andere, hè? Hoe heet die andere weer?
Ja, als je dat hebt.
Ja.
Karel
May
is dat, Karl Marx.
Ja, oh ja, Karl May. Nee, niet Karl Marx. Karl May. Van Karel. Ja, oké. Okay. Schat in het Zilvermeer. Nou goed. maar of van de voortrekkers uit, waar was het ook alweer, in Zuid-Afrika, hè? Als de vijand in de buurt is, dan worden de wagens in een kring opgesteld. Nou, het woord voor kring, voor cirkel, iets ronds, staat hier. En men heeft ervan gemaakt een Wagenburg. Maar u weet, de bolvorm is het kleinst mogelijke oppervlakte, dat weet u toch, hè? Als stof zich samentrekt, zoals een vloeistof, dan trekt het samen totdat het kleinst mogelijke oppervlak heeft. En dat is de bolvorm. En in tweedimensionaal wordt het dan een cirkel. Terwijl ik het vertel, zie ik die merel nog in mijn tuin zitten vanmiddag. Dat is er gewoon een rondje, zo'n merel, zo'n heel bolletje. Met de ene kant een staartje eruit en een kopje eruit. Maar zo klein mogelijk en zo rond mogelijk. Want dan heb je zo min mogelijk last van de kou. Dat heet dik zitten, als het over een vogel gaat. Dat weet u toch, hè? Gaan dik zitten, dan hebben ze het koud. Precies. Dus zo klein mogelijk, kort mogelijke grens is rond. En dat is dus wat het hier uitbeeldt. Over wagens zijn, dat weet ik niet, hè? Maar ik kwam aan het legerkamp, hè? Tegen de tijd dat men ten strijde riep. En de Israëlieten en Filistijnen stelden slagorde tegen slagorde. Ja, nu weten we het wel. Ze staan tegenover elkaar en er gebeurt niks. Al 40 dagen niet. En dan komt daar kleine David binnen. En die haast zich om te bekijken hoe het daarvoor staat. En ze gebeurt er niks. Daar ga ik wat doen. David nu liet de vaten van zich. Wat voor dingen het maar waren. De voorwerpen, zijn bagage, zijn broden, zijn geroost koren, zijn melkkaas, of wat het maar was. Onder de hand van de bewaarder der vaten en hij liep ter slagorde. Dat wil zeggen, hij rende. Want lopen is hardlopen, dat weet u langzamerhand dan, hè. Hij liep ter slagorde naar het legerkamp. En vraagde zijn broederen naar hun welstand. Toen hij met hen sprak, ziet, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat, uit het Heer der Filistijnen. En hij sprak achtereenvolgens die woorden, die we al een paar keer gelezen hebben. En David hoorde ze. Doch alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht en zij vreesden zeer. En de mannen Israëls zeiden, hebt gij lieden die man wel gezien die opgekomen is? Want hij is opgekomen om Israël te honen. En het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat met grote rijkdom verrijken zal. En hij zal hem zijn dochter geven en hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. Ik weet niet of hij die dochter al gezien had, maar dat denk je dan, hè? Maar vooruit, doe maar. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende, wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Hij vraagt er nog eens naar, is dat zo? Is dat grote beloning? Want wie is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Zo bijzonder is dat toch ook niet? Hoezo zal iemand daar zo zwaar voor beloond worden? Toch? Wederom zeide hem het volk achter en volgens dat woord zeggende, alzo zal men die man doen die hem slaat. Ja, inderdaad, grote beloning. Als Eliab zijn grootste broer hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toon van Eliab tegen David en hij zeide: waarom zijt gij nu afgekomen en onder wie hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw hart en wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt, om eens te komen kijken naar de strijd. En David zegt: wat heb ik nu gedaan? Wat is de oorzaak? Is er geen oorzaak? Wat is de oorzaak?
Wat doe ik nu weer verkeerd?
Ja, dat zijn woorden van de Heer Jezus ook letterlijk, hè? Die zegt: ik heb jullie toch niks gedaan? En in profetisch woord al, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat, enzovoort. En tot zijn tijdgenoten zei hij: wie overtuigt mij van zonde? Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Wat doe ik dan mis? Want dat is gewoon wat het betekent. Is er geen oorzaak? Nee. En hij wendde zich af van dien naar een ander toe en hij zeide: achtereenvolgens dat woord. Met andere woorden, dat is de derde keer dat hem gezegd wordt: ja, dat is grote beloning voor degene die die Filistijn naar de Filistijnen helpt. Hè? En het volk gaf hem weder antwoord achtervolgens de eerste woorden. Bij herhaling hoorde hij hetzelfde. Toen die woorden gehoord werden die David gesproken had in de tegenwoordigheid van Saul, en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij Saul hem, David, halen. Maar David, dat weten we al, die had al lang besloten dat dat varkentje, dat zullen wij wassen. Nou, het was een hond, maar dat staat er later. Maar zoiets dan, hè. Want met respect spreek ik daar liever niet over. Ja. Van de Heer Jezus lezen wij dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En inderdaad, hij heeft een troon ontvangen. Dat staat er meteen bij, hè? In Hebreeën 12, vers 2, denk ik. Het ging wel degelijk om loon. En mocht dat niet genoeg zijn, Hebreeën 12, daar hebben we nog in elk geval talloze psalmen waarin die dingen beschreven worden. Dikwijls uit de mond, dan wel de pen van David. Hè? Goed, David zei tot Saul: aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Maak je er niet druk om, voor hem hoef je niet bang te wezen, betekent dat. Hè? Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Knecht van Saul, onder de wet. Niettemin, hij zal met deze Filistijn strijden. En Saul zei tot David: gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Men denkt dat hij het niet kan, maar dat was met de Heer Jezus ook het geval. Hè? Ik had die woorden uit Jesaja 53... Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben, enzovoorts. Of wat dacht u eigenlijk van Daniel hoofdstuk 4, is dat, geloof ik. Dat is ook wel een aardig in dit verband. Maar misschien hebben we die al aangehaald, hoor. Ik denk het wel. Daniel 4, vers 17. Waar Nebukadnezar zegt, de koning van Babel notabene, halverwege het vers: opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil. Ja, hij zet daarover de laagste, de kleinste, de verachtste, de laagste in rangorde. Hij zet daarover de laagste onder de mensen. Maar dit is een messiaanse profetie. Zie. En dat is de positie van de Heer Jezus, die vernederd werd, uitermate vernederd werd. En op grond daarvan, daarom, zegt Filippenzen 2, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven die boven alle naam is, enzovoorts. Want David wordt natuurlijk hier aan alle kanten ontmoedigd, vernederd, enzovoorts. Dat blijft zo. Gij zult niet kunnen ingaan tot deze Filistijn. Maar toen zei David tot Saul, vers 34, uw knecht weidde de schapen zijns vaders, en er kwam een leeuw en een beer, en nam een schaap van de kudde weg, en ik ging uit hem na, En ik sloeg hem en redde het uit zijn mond, het schaap namelijk. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Bij zijn baard. De beharing van de kin is die van de kaak, van het spreken. Haar staat voor kracht, heb ik nog nagevraagd aan Simpson. Ja, haar staat voor kracht, maar de baard is een beeld van de kracht van het woord. Vandaar dat de baard van Aaron bij gelegenheid in de Bijbel ook zelfs nog genoemd wordt, hè? In Psalm 133. En hier gaat het om het woord van de tegenstander, uiteraard. Ik vatte hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. En ik denk dat Simpson hetzelfde gedaan heeft in de tijd. Bij die leeuw. Ja. Dezelfde methode. Maar goed, ik ga er niet dieper op in, want het is buiten het thema. Er staat dan, uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn gelijk een van die. Die zal ik dus ook slaan. Omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heer die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Je vraagt je of David die leeuw en die beer verslagen heeft voor of nadat hij gezalfd werd door Samuel. Ja, maar dat argument zou ik niet gebruiken, nee. Ik zou ook zeggen na die tijd, niet omdat hij daarvoor nog zo jong was, maar omdat hij wist, kon hem niks overkomen. Hij zou koning worden. Nee? Nou ja, hij kon er wel wat overkomen, maar hij kon niet gedood worden in elk geval. Hij moest nog koning worden, toch? Zo werkt dat, ja. En over de leeuw, de beer en de Filistijn hebben we het al gehad, vorige keer geloof ik. De leeuw, de beer en de luipaard, hè, was het, hè? Ja, het rijtje, precies. Toen zei de Saul tot David, ga heen en de Heere zij met u. Of die woorden veel betekenen, weet ik niet, maar doe maar. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantsier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen. Zijn zwaard. Ik denk niet dat het David's zwaard was, eerlijk gezegd, maar het zwaard van Saul. David gooide zijn zwaard aan, de hele uitrusting was van Saul. Inclusief het zwaard. En wilde, dat wil zeggen, probeerde te gaan, te lopen. Hij wilde gaan. Want hij had het nooit verzocht, hè? Nooit getest, nooit beproefd. Dat wil zeggen, had er geen ervaring mee, nooit geprobeerd. En toen zei David tot Saul, ik kan in deze niet gaan. Want ik heb het nooit verzocht, ik heb het nooit geprobeerd, nooit geoefend. Want dat is het eigenlijk, hè? Oefenen. Ik heb het nooit verzocht en David legde ze van zich. Hij vertrouwde meer op zijn eigen wapens dan op die van Saul. En dat is natuurlijk hoogst essentieel, want u begrijpt toch hopelijk wat die wapenrusting van Saul voorstelt. Niks. De wetbroeder, ja, dat is wat het voorstelt, ja. Maar stelt niks voor, want aan die wapens heb je niks, hè? Ik weet niet zo gauw waar het staat, maar het staat ergens in Korinthe. Heb ik weer niet bij de hand, maar staat ergens in Korinthe dat Paulus zegt, ja, wij zijn hier wel in het vlees, maar dat wil nog niet zeggen dat wij de strijd voeren naar het vlees. Dat wil zeggen met vleeselijke wapens. Wij voeren de strijd met geestelijke wapens. En de wet is een vleeselijk wapen, maar daar bereikt men niks mee. Ja, ik kan wel gaan zoeken of ik het vind. Maar... Hè? Nou ja, in Efeze 6 staat natuurlijk gewoon dat wij een geestelijke wapenrusting zouden aandoen. Om stand te houden tegen de vurige pijlen van de boze enzovoorts. Hè? Dank u, broeder. Ik hoopte al. Ja, precies. 2 Korinthe 10 is dat. Waar hij weerwoord heeft tegen sommigen, vers 2, eind van vers 2. tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelen. Paulus gedraagt zich namelijk niet als kerkvorst of als geestelijke. Hij is gewoon tentenmaker, bij de Korintiërs in elk geval. Maar hij zegt, zo zit het niet. Want wandelende in het vlees, in dit lichaam, voeren wij de krijg niet naar het vlees, want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig, waarbij het woord geest, wat je verwacht, meteen vervangen wordt door een interpretatie daarvan. Dat wil zeggen, een synoniem, door het woord kracht, want geest is kracht, hè? De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar geestelijk, krachtig. Door God, tot nederwerping der sterkten en sterken, uiteraard, enzovoorts. Nou, verder ga ik daar maar niet op in, maar dat is het oude gegeven. Hè? Wij als christenen staan weliswaar in een strijd, maar die strijd wordt gevoerd met geestelijke wapens, niet met vleeselijke wapens. Daarmee verliezen wij. Vandaar het leven onder de wet niet gaat werken. Het is een juk dat gelegd is op het vlees. In gedachten zie ik dat David staan met, het, met die belast met die uitrusting van Saul. Die zegt, dat kan ik allemaal niet meeslepen. Bovendien, je zal maar van plan zijn om met je slingertje nauwkeurig te mikken. Dan moet je niet gehinderd worden door... Hè? Dat denk ik altijd als ik de... Als ik zie hoe die soldaten in de Tweede Wereldoorlog waren uitgerust. Nog maar te zwijgen van de Eerste Wereldoorlog. Want dan droegen ze ook nog koperen helmen met zo'n punt erop, weet je wel. En van die lange, zware, loden, jassen enzovoort. En dan nog bagage op je rug en dan nog een geweer in de hand. Maar hoe je dat geweer in vredesnaam moet presenteren, denk ik wel eens. Dat, hoe doe je zoiets? Maar ja, daar moest je dus voor oefenen. Gek genoeg, want in de sport heet alles ook een strijd. En dan leg je zoveel mogelijk af. Alle last die je omringt. Om met leidzaamheid te lopen, de loopbaan die je is voorgesteld. Maar dat was weer Hebreeën 12 natuurlijk, hè? De eerste verse. En David kiest voor het laatst. En voor ons geldt dat precies ook. En van ons staat ook dat wij zouden afleggen. Niet alleen de last die ons wellicht omringt, omhangt. Als kleding, maar er staat zelfs, wij zouden afleggen aangaande de oude mens. Aangaande de vorige wandeling. Als kledingstuk, inderdaad. En daar hoort de wet wis en waarachtig wel bij, hè. Dus dat gaat over de uitwendige dingen, enzovoorts. En David zegt, daar heb ik niks mee. Zo is het maar net. Ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. Ik heb er geen ervaring mee. En David legde ze van zich af. David is het type van Christus en daarmee van leven uit geloof. Dat wil zeggen vertrouwen op de beloften Gods. En dat gaat buiten de wet om. Er zijn zelfs twee hoofdstukken over geschreven over dat thema. Namelijk Galaten 3 en 4. Die zegt de beloften Gods hebben niks van doen met de wet Gods. Hoewel beloften Gods in zekere zin in de wet, in de Mosaïsche wet, herhaald en geïllustreerd worden. Maar oorzakelijk heeft het er niets mee van doen. Het gaat er buitenom. En dus, in plaats van die wettige uitrusting, om zo te zeggen, staat er, hij nam zijn staf in zijn hand. En u weet, de staf, de roelde, eigenlijk staat er gewoon stok, hoor. Maar als er een beetje nette stok is, dan heet het een staf, hè. Maar vooruit. Het is hetzelfde. Maar de staf is een uitbeelding van kracht, van levenskracht. Eigenlijk van eeuwig leven, als het er helemaal over gaat. Opstandingskracht. Al ging je door een dal der schaduw des doods. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat is waar het over gaat, hè. Want stok, staf is opstanding uit de dood. Vandaar de staf van Levi, dan wel van Mozes, dan wel van Aaron. Bij de uittocht uit Egypte en wat er maar verder mee samenhing. De alleredelste staf heet trouwens een scepter. En daarmee ook een roede. Maar het zijn allemaal synoniemen. Hij nam zijn staf in zijn hand, nog steeds de uitbeelding van kracht of van macht. Het stokje van de officier. Die liepen vroeger met zijn stokje rond, hè? Officierstokje. Dat is een uitbeelding van kracht, van macht die ze hebben, inderdaad, ja. Een klein sceptertje. Hij nam zijn staf in zijn hand en koos zich 5 gladde stenen uit de beek. Hij legde ze in zijn herderstas die hij had te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Zodat u weet dat het gaat om steentjes die in de slinger zouden gaan dan wel de katapult. Nou ja, de slinger. Hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek. 5 staat voor de geestelijke dingen in het algemeen. Onzienlijke dingen. Het wordt heel fraai geïllustreerd in de letter die daarbij hoort. En die de weergave is van cijfer 5 in Hebreeuws. Dat is de letter H. En de H is eigenlijk helemaal geen letter. Het is alleen maar adem. En adem heb je bij alle letters nodig. Soms om die adem af te breken. Maar je kan hem niet afbreken als je hem niet hebt. Hè? Soms om een letter te beginnen. Knalt hij erin. Bij een P, weet je wel. Dan open je je lip en dan laat je de druk van je adem naar buiten komen. Andere letters die zijn precies andersom. Sluit de adem af. Maar goed. Maar de letter H is alleen maar adem. Vandaar dat velen er moeite mee hebben bij het spreken. Hè? Dat wil zeggen, de pas en de onpas komt de H erin. Waar hij niet moet zijn en waar hij wel moet zijn, verdwijnt hij. Maar het is hetzelfde probleem. Omdat het niet echt als letter herkend wordt op een of andere wijze. De Grieken trouwens schreven geen H. Ze spraken hem overigens wel uit en gaven hem aan door een hulptekentje, maar het was geen letter. En vandaar dat we zitten met namen als Eva en Abel, want ze heten Heva en Habel. Dat gebeurt dan. Ze schrijven die letter niet en als het daarna naar het Nederlands vertaald wordt, zijn we de letter dus kwijt. En vandaar dat je in het Oude Testament dus wel leest over Habel, maar het Nieuwe Testament niet meer. Enzovoorts. Hè. Dat gebeurt. En verder hoef ik het niet te zeggen, want in alle plaatsen in Nederland is de H een probleem. Dan moeten ze bijvoorbeeld voorlezen uit de Bijbel, uit het eind van vers 51. Daar stik je in hoor, ik ook trouwens. Daar staat, en hij hiel hem het hoofd daarmede. Af. En niet hij hiel hem het hoofd daarmede af. En hij hiel hem. En nou, ik weet niet hoe ze dat op Urk doen, of in Groningen, of in waar het maar was, in het Harde. Dat blijft een problematische letter. Maar hij staat ook voor verborgen dingen. Dingen die we niet echt kennen. Geestelijke dingen, want geest is adem. Nou goed. Je vindt het ook geïllustreerd in de Oud-Testamentische typologie. De mooiste, niet algemeen bekend, maar de mooiste vind ik die van de staande berderen van de tabernakel. Waarvan staat dat ze bijeengehouden werden doordat er ringen waren op die staande planken. En daar werden roeden doorgestoken. Maar van één staat, die was helemaal binnendoor, liep die. Dat heeft men niet altijd goed begrepen. Maar die liep niet buitenop de planken, maar die liep binnen door het hout. Die werd niet door de ringen gestoken. Die werd dwars door het hout gestoken. Door het gat wat er dan ingezeten moest hebben. Met andere woorden, aan de buitenkant kon je vier van die dingen zien. Van die roeden. Maar die andere zat inwendig, die zat erachter. Die kon je niet zien. En vandaar het model van onze hand ook. 4 tegenover 1. Het is tamelijk onlogisch, maar het is typologisch. En daar gaat het maar om, hè. Nou goed. Vandaar 5 als aanduiding van onze bedeling, waarin het koninkrijk Gods verborgen is, maar ook van het rijk van Satan dat in onze dagen verborgen is. En vandaar ook 5 koningen van de Filistijnen, of 5 steden van de Filistijnen, zijn vertegenwoordigen een geestelijke macht, hè? Geestelijke dingen. Met een kleine g dan natuurlijk. Maar daar slaat het op. 5 gladde stenen uit de beek. Glad wil eigenlijk zeggen, het woord dat vertaald is met glad, wil eigenlijk zeggen een deel, een part, een portie. Dat wat afgezonderd is. Dat wat niet is als alle anderen eventueel. En dat het gaat hier in dit geval om gladde stenen. Dat is zo, want stenen in de natuur zijn nooit glad. Zijn heel, hoe moet je dat zeggen? Ruw van vorm. En waar stenen in de beek worden geacht afgeslepen te zijn door het water. Maar de echte betekenis is die van afgezonderd. En waarom ze afgezonderd worden, ja, is omdat ze mooi zijn en vaak glanzend, hè? Iedereen die wel eens bij een beek geweest is, heeft het wel eens gezien. Die mooie gladde steentjes, hè? Geweldig. Nou goed, vijf gladde stenen. Stenen, u weet, stenen is het woord voor aan de ene kant bouwen. Het bouwen van iets, vandaar stenen, je bouwt ermee. Maar ook voor zoon. Omdat een zoon geacht wordt de bouwer te zijn, al was het maar van de familie. Dat begrijpt u toch hopelijk. Eben, of Ben. U weet wel, Eben Haezer, de steen der hulpen, enzovoorts. Maar in de praktijk, in de Bijbel, de steen is in allerlei omstandigheden ruw, of in dit geval glad uit de beek, in ieder geval een beeld van Christus. Als de rots die niet wankelt als een berg, want een berg is een beetje lomp grote steen, dat weet u. Maar je kunt ook kleine steentjes hebben, met name edelstenen. Het blijft altijd hetzelfde. Het is een uitbeelding van Christus zelf. Dat is hier uiteraard ook zo, maar dan in het verborgene, want het zijn er vijf. Het gaat om die vijf stenen. Zie. En uit de beek. Ja, dat weet je natuurlijk, had een genoeg. Maar, ik zeg altijd, waarom had hij vijf stenen nodig? Ik geloof niet dat hij het in één keer, want het is geen kermis, je mag drie keer gooien. Vijf keer schieten, of, waarom vijf? Nou ja, omdat hij die vijfde nodig had natuurlijk. Die vier niet. Toch? Nou ja, in elk geval, zo ging het. Had de vier niet nodig, die vijfde had hij nodig. Voor mijn part de één, maar het hangt er vanaf van welke kant je komt. Heb je dat nou ook, dan zoek je uit, dan ga je uitzoeken hoe je een mandoline moet stemmen. En dan krijg je de stemming van de snaren, maar je weet nooit of ze nou bij de dunne of bij de dikke snaar beginnen. Dat vertellen ze er niet bij, dus dan weet je het nog niet. En 1 en 4, is het 1 en 4 of is het 4 en 1? Komt allebei voor in de Bijbel, trouwens. Ja, doet het nou niet. Vijf gladde stenen. Uit de beek. Maar de beek is per definitie stromend water. En stromend water is levend water. En levend water is een beeld van het verzamelde woord van God. De schriften in de praktijk. Het water in de bedding, maar het is levend. Dus het woord van God. En die stenen gevormd door het woord, zoals Christus zelf gevormd werd door het woord. Wij zeggen altijd dat we weinig weten over de Heer Jezus en zijn omwandeling op aarde, vooral in de eerste 30 jaar zal ik maar zeggen. Dan moet ik u zeggen, nou, wat wij weten moet redelijk voldoende zijn. Hij groeide op in het woord. Hij werd onderwezen in het woord. Hij bestudeerde de schriften. Dat is voldoende. Nee, we weten nog iets meer, maar toch echt niet veel meer, hè? Maar dit is essentieel, gevormd door het woord. Dat zegt hij ook tegen Nicodemus. Nou, het staat er misschien niet zo duidelijk, maar dat zegt hij tegen Nicodemus. Hè? Wij spreken wat wij weten. En hij verweet Nicodemus dat hij niet wist. Maar punt is, de Heer Jezus had dezelfde bron als Nicodemus. Toch? En twee hoofdstukken verder, in Johannes 5, staat ook die uitdrukking die ik al aangehaald heb. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. De schriften. Daarin vinden we Christus, hè? Ook in het Oude Testament al. Dus vijf gladde stenen uit de beek. Het spreekt over het woord van God, de beloften van God met betrekking tot een nieuwe schepping en een nieuw verbond en wat het allemaal maar wezen mag. Hij legde ze in de herderstas. Nou ja, Het herders gereedschap, want het woord vertaald bij tas staat gewoon voor een stuk gereedschap. Dat is ook wat het woord trouwens betekent, letterlijk. Namelijk dat wat gereed is. Wij noemen dat gereedschap. Dat wil zeggen iets dat gemaakt is voor een bepaald doel. Gereed. Gemaakt. Gereedschap. En dat betekent het Hebreeuwse woord ook. Something prepared stond er in mijn Hebreeuws-Engelse... laten we zeggen woordenboek of wat het maar was. Dat doet er ook niet toe. Vandaar dat er achter staat wat het was. Namelijk te weten in de zak. En het woord zak is het woord voor verzameling. Waar verzameld wat. Het idee is, men raapt dingen op en doet ze in een buidel. In de verzameling. Dus wat David verzameld had, staat er dus met grote nadruk. Deed hij in die verzameling, in die zak. Hij droeg het als het ware bij zich. Dat hoort bij de herder. In het Nieuwe Testament lees je wat er bij een herder hoort. He? Hij moet bekwaam zijn om ook anderen te leren. Hij moet de verborgenheid bewaren in zijn hart en hoe het allemaal maar heten mag. Ik ga er niet uitgebreid op in nu. Maar zoiets, hè. Een herder heeft dit nodig. Het gereedschap. En zijn slinger was in zijn hand. Een slinger die draaiende bewegingen maakt. Die cirkel voltrekt. Als uitbeelding van eeuwigheid en van kracht. Hè? Dat is wat het is. Slinger, waarbij trouwens gebruik gemaakt wordt uiteraard van de middelpuntvliedende kracht enzovoort. Maar daar ga ik allemaal niet op in. Het is gereedschap waarmee hij die steen zou bedienen uiteraard. En daarmee een wapen. Alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David. En zijn schild dragen voor zijn aangezicht. Daar ga ik nou ook maar niet meer op in, hè. Misschien op het woord schild, want het woord wat vertaald wordt met schild betekent eigenlijk dat wat prikt. Het had dus net zo goed een speer kunnen zijn, maar uit het verband later in vers 45 blijkt dat het dat niet is. Maar je moet dus denken aan een schild waarop van die ijzeren punten gemaakt zijn, weet u wel. Die kent u uit de klassieke literatuur. Nou ja, toch maar. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, precies. Veracht en onedel. Dat is ook wat over de Heer Jezus gezegd wordt, hè. Want hij was een jongeling, rossig, roodachtig. Van hair of van countenance, staat er dan in het Engels. Dat wil zeggen, dat kan slaan op zijn haar, maar gewoon ook op zijn huid. En meestal gaat het samen op. Waarschijnlijk had hij sproeten. Nou ja, dat denkt men niet, omdat men denkt, dit is een Jood en die hebben geen rood haar en laat staan sproeten. Maar dat is een misverstand natuurlijk, hè. Nou ja, dit is racistisch wat ik nou ga vertellen. Het gaat over rassen, daar mag je niet over praten, behalve als het over honden gaat. Dus, als u mij vraagt, als je wil weten hoe die Israëlieten eruit zagen, dan moet je toch gewoon onder onze Europeanen kijken, hoor. En er loopt nogal wat rond met rood haar en rossig enzovoort. En vooral bij de oude Kelten, ja. Na verloop van tijd mengen die rassen zich toch. Dus.
Ja, dat al blijven die kenmerken bestaan. Ze komen weer terug. Rood haar, dat meent wel, dat komt weer terug.
Nou, rood haar is niet specifiek. Rood haar is een menging, hè, eigenlijk, hè. Dus niet, eigenlijk niet een ras, nooit een raskenmerk. Het is een kenmerk van bastaarden. Hè? Niet geweten? De Kelten waren blond, hoofdzakelijk. De Saksen die erachteraan kwamen waren donker, zwart. En uit die menging krijg je dus heel snel rood haar. En een rode huid. En vandaar dat je onder de, met name de Ieren, Engelsen, nogal veel rossige mensen hebt. Ja, dat is een menging van rassen. Maar dat Dat betekent dit niet, hoor. Wat dit betekent is makkelijk genoeg. Hij zal best de rood haar gehad hebben op een of andere wijze. Want het kan nog op verschillende wijze ook. En misschien had hij wel een rossige huid. Hij kan ook allemaal best. Maar waar het om gaat is dat het woord zelf natuurlijk ook verwijst... en voor mij is dat veel belangrijker, naar Adam. Want dat is wat er staat, hè? Admoni. Maar dat is van de naam Adam. En dat was hij. Sterker nog, hij is uit de lijn van erfgenamen van Adam. Nou ja, dat zou zijn oudste broer geweest zijn natuurlijk. Maar bij deze gelegenheid is hij, sinds hij tot koning gezalfd is... is hij de zoon des mensen, de zoon van Adam. Dat wil zeggen de drager van die titel. En het leidt uiteraard vooruit tot de laatste Adam. Uit welke is Christus? Rood. En rood is de kleur van macht. Uitgaande macht. Rood is die kleur die ook altijd, waar je altijd problemen mee hebt. Hè? Rood wordt groot. Dat is een bekende verhaal. Blauw wordt klein en rood wordt groot. Zet maar een blauwe cirkel en een rode cirkel naast elkaar even groot. Goed opmeten en dan ernaar kijken. Maar je zou zweren, de rode is groter. En niet maar een klein beetje. En vroeger op de televisie met die beeldbuizen... Rood was altijd te groot.
Er sprong
buiten de omtrekken, ja. Ook een goede technische reden voor, maar dat doet er nou niet toe. Het is in de eerste plaats symboliek. Rood oogt groter, is krachtiger, is extra vet. Nou goed, daar gaat het dus over. Adam, de zoon van Adam. Bovendien schoon van aanzien. Of Adam dat ook was, weet ik niet. Sommigen denken van wel... Ik moet u zeggen, ik ken de twee die zo heten. Dat is Adam en Christus. En ik denk dat Christus eerder in aanmerking komt voor schoon van aanzien dan Adam. En ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk. En dat is denk ik waar het om gaat. Degene die schoner is dan Adam, om zo te zeggen. Niet alleen Adam, maar dan de laatste Adam. Waar hij een beeld van is. En in die hoedanigheid, als kampioen van de mensheid... niet maar van Israël, maar van heel de mensheid... het Adamitisch ras, er is geen ander, dus dat is makkelijk. Kan niemand je kwalijk nemen, hè? Als vertegenwoordiger van de Adamitische mensheid... trad hij de tegenstander tegemoet. En David is daar natuurlijk hier op voorhand de uitbeelding van. En de Filistijn zegt, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken. Hij heeft het goed ingeschat. Ik denk dat David hem inderdaad zo beschouwde. He? Als hond, als heiden, enzovoorts. Maar goed, daarover hebben wij het de volgende keer. Net nu het echt spannend gaat worden. Maar het is de hoogste tijd, hè.
Reden om terug te komen, hè.
Ja... Wij komen terug. We doen ons best in ieder geval. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat wij u mogen kennen als onze kampioen. Als onze vertegenwoordiger. Degene die in onze plaats wilde staan. En ook nu nog, meer dan ooit, in onze plaats staat om ons te vertegenwoordigen bij God. Wij danken u dat we u kennen als onze middelaar, als degene die in het verleden de overwinning behaald heeft op deze tegenstander en in wie wij meer dan overwinnaar geworden zijn. Degene ook die wij kennen als ons hoofd, als onze heiland, degene die voor ons zorgt en ons voorziet van alles wat wij nodig hebben, opdat we bekwaam zouden zijn om u te dienen, om God te dienen onder dit nieuwe verbond, niet der wet, maar der genade. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En via deze geschiedenissen mochten vooruitzien in de heilsgeschiedenis. En mochten zien op onze heiland zelf en in het bijzonder ook op zijn komst in heerlijkheid. Om definitief een einde te maken aan de macht van de tegenstander. Wij zeggen u daarom dank voor de rijkdom van uw genade en bevelen ons aan bij het woord uw genade, opdat we daarin mogen opwassen, mogen sterk worden in het geloof en mogen opwassen tot die mannelijke rijpheid, opdat we ook daadwerkelijk die beloofde erfenis die u voor ons bewaart in de hemel mogen ontvangen. We zeggen u dank dat we daarnaar mogen uitzien, onder alle omstandigheden, in de wetenschap dat u ons deze beloften gedaan hebt die in Christus ja en amen zijn. Amen.